Er zijn van die filmvoorstellingen die je gewoon nooit vergeet. En dit was er zo een. Een zaterdagavond in december 1985. De film draaide, ja, want dat weet ik dus nog, in zaal 4 van Tivoli in Apeldoorn. Ik zat met mijn vrienden op de achterste rij. Iets wat ik tegenwoordig nooit meer zou doen, omdat ik midden in de film wil zitten. Maar goed, na dat goudgele logo van United International Pictures kwam destijds opeens dat geluid. Geluid van klokken. Later gevolgd door dat andere geluid dat ik voor altijd ben blijven associëren met die ene film uit mijn jeugd. Je luistert naar Fantastische Filmlocaties, de podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Je gaat ook deze keer weer dingen horen die je vast nog niet wist. Over de film in deze aflevering, over de mensen die hem maakten en natuurlijk over de locaties waar die destijds werd opgenomen. Ook ga ik je weer uitleggen waarom ik zo dolgraag filmlocaties bezoek. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering gaan we naar Los Angeles en omgeving voor Back to the Future. We vallen dit jaar van de ene filmverjaardag in de andere. Rebel Without a Cause, 70 jaar. The Sound of Music, 60 jaar. Jaws, 50 jaar. En The Blues Brothers, 45 jaar. En dan is er ook nog de 40ste verjaardag van die andere publiekslieveling. Back to the Future. De film die voor die gelegenheid ook weer terugkeert in de bioscoop. En dat gebeurt niet op 21 oktober, zoals de fans misschien zouden verwachten, want dan is het tenslotte Back to the Future Day, maar op 13 november. Heb je in ieder geval genoeg tijd gehad om deze podcast van tevoren te beluisteren? En aan de fans hoef ik het natuurlijk niet uit te leggen, maar Back to the Future Day is op 21 oktober, omdat dat de dag is, of was, waar Marty McFly naartoe ging in de tweede Back to the Future film, naar 21 oktober 2015. Back to the Future gaat over de tiener Marty McFly, die per ongeluk met een tijdmachine, een omgebouwde DeLorean, terugreist naar 1955. Daar verstoort hij de ontmoeting van zijn ouders en brengt hij zijn eigen bestaan in de toekomst in gevaar. Met behulp van de jonge versie van de uitvinder Doc Brown probeert Marty terug te keren naar 1985. Maar voordat hij dat kan doen, moet hij er eerst voor zorgen dat zijn moeder verliefd wordt op zijn vader en niet op hem. De opname van de beroemde tijdreisfilm begonnen op 26 november 1984 in Los Angeles. Het verhaal dat daaraan vooraf ging en wat er allemaal wel niet gebeurde na de start van de opname, komt straks allemaal aan bod. Ik kan je nu al wel vast verklappen dat de film na een reis langs allerlei filmstudio's in 1984 een go-ahead kreeg bij Universal Pictures. Studiobaas Sid Sheinberg had wel allerlei eisen, waarover straks nog veel meer. Maar één van de voorwaarden van Universal om de film te steunen was dat de film in Los Angeles en omgeving opgenomen zou worden. En zelfs op het studioterrein van Universal zelf. Dat allemaal om de kosten zo beperkt mogelijk te houden. Als je de filmlocaties van Back to the Future op een rijtje zet, zoals ik zo voor je ga doen, en ze zelfs voor een deel heb bezocht, zoals straks zal blijken, dan moet je eerlijk gezegd wel tot de conclusie komen dat het vrij standaard locaties zijn. Huizen, straten, scholen, zaaltjes en pleinen en parkeerplaatsen. Geen filmlocaties die je in de categorie spectaculair zou kunnen scharen. Maar dat is tegelijkertijd eigenlijk het vreemde. Het zijn desondanks wel allemaal locaties waar de echte Back to the Future fans heel erg opgewonden van kunnen raken. En laat ik je gelijk maar even twee voorbeelden geven. De eerste is aan het begin van de film. Als Marty na een bezoek aan de werkplaats van Doc Brown ontdekt dat hij te laat is voor school. Hij rent dan naar buiten en gaat met zijn skateboard achter een pick-up truck hangen. Met de bekende muziek van Huey Lewis in the News, die direct de toon zet. Over de muziek in de film kom ik straks ook nog uitgebreid te spreken. Maar de scène waar het mee begint werd gefilmd bij een filiaal van Burger King aan Victory Boulevard in Burbank. Het filiaal van de hamburgerketen zit er trouwens nog steeds. Maar de schuur uit de film waar Marty uitkomt, die staat er al lang niet meer. Het was zelfs een constructie die er speciaal voor de film werd neergezet. Maar het weerhoudt fans uit de hele wereld niet om naar die plek te komen. Dat geldt in nog extremere mate voor de entree die leidt tot de wijk waar Marty en zijn familie in 1985 wonen, maar die er in 1955 in de film nog niet is. De toegang tot Lion Estates in 1955 is in werkelijkheid niets anders dan een zandweg aan Cucamonga Avenue in Eastville ten oosten van Los Angeles. En toch is het de plek die die-hard fans van Back to the Future met heel veel plezier bezoeken. Zoek op YouTube bijvoorbeeld maar eens op Lion Estates, Back to the Future en Location. En dan is het nu tijd om terug te gaan in de tijd. Het verhaal van Back to the Future begint in principe in de jaren 70, als de ambitieuze filmstudenten Bob Gale en Robert Zemeckis elkaar leren kennen. De twee studeren allebei aan de University of California en ze raken bevriend door hun gedeelde passie voor film. Een van de ideeën die ze dan al snel hebben is een film over tijdreizen. En ze geven het project zelfs al een titel, Doc Brown Visits the Future. Maar de periode daarna vinden ze nooit een echte geschikte verhaallijn. Tot Bob Gale in de zomer van 1980 naar zijn ouders gaat, die nog steeds in St. Louis in Missouri wonen. Daar stuit Bob Gale op het jaarboek van zijn vaders high school. Omdat Bob op dezelfde high school heeft gezeten als zijn vader, vraagt hij zich opeens af, goh, hoe zou het contact zijn geweest tussen mij en mijn vader als we in dezelfde periode op dezelfde school hadden gezeten? En terug in Los Angeles reageert Robert Zemeckis dol enthousiast op het verhaal van zijn vriend. Het is Zemeckis die dan vervolgens zegt, en wat als nou ook je moeder naar dezelfde school zou zijn gegaan? And there you have it. De basis van Back to the Future. Gale en Zemeckis werken hun plan uit en ze nemen het mee naar Columbia Pictures, waar ze net de film Used Cars met Kurt Russell voor hebben gemaakt. Ze pitchen hun idee bij Frank Price, op dat moment chairman van de filmstudio. Price vindt het idee erg leuk, want hij is dol op films met een sci-fi twist. En Price geeft Gale en Zemeckis de opdracht het script uit te werken. Dat doen ze in 6 maanden tijd. En na wat feedback leveren ze nog een tweede versie op die ze in 5 weken tijd schrijven. En de superfans van Back to the Future moeten nu even opletten, want die versie van het script is te lezen als je ooit in LA bent en een bezoek brengt aan de bibliotheek van de Writers Guild Foundation. Daar kwam ik achter toen ik niet lang geleden naar de podcast luisterde What Went Wrong over Back to the Future. Het is namelijk een versie van het script dat online niet te vinden is. Maar goed, Gil en Zemeckis. Zij werken aan het script in een tijd dat Columbia Pictures de ene hitfilm na de andere aflevert. The Blue Lagoon, Kramer vs. Kramer, Tootsie, The Karate Kid en ga zo maar door. En dan gebeurt er iets bijzonders. Het succes van Columbia valt ook Coca-Cola op. De Frisdrank Company koopt de filmstudio in 1982 voor $750 miljoen. Maar direct daarna ontstaan er allemaal spanningen in de top bij de filmstudio. Coca-Cola ziet zich namelijk als dé expert op marketinggebied, terwijl Price en zijn mensen denken toch ook heel aardig gepresteerd te hebben op dat vlak. Price vertrekt bij Columbia. En de plannen om Back to the Future te maken verdwijnen in de la. Het is trouwens ook een van de redenen waarom Pepsi-Cola later een van de promotiepartners wordt. Maar dat even terzijde. Bob Gill en Robert Zemeckis zijn niet van plan hun idee in die la te laten liggen en maken afspraken bij andere studio's. Daar krijgen ze bij de ene na de andere afspraak te horen dat films over tijdreizen geen geld opleveren. Het tweetal stopt ook bij Disney, maar daar wordt hen heel iets anders gezegd. Zijn jullie nou helemaal gek geworden? Disney kan deze film niet maken. Jullie hebben een film geschreven over incest. En zo lijkt Back to the Future voor eeuwig in de development hell te moeten doorbrengen. Dat er één man is en één film is die die uitzichtloze toekomst gaan veranderen, dat vertel ik je zo. Maar eerst even naar enkele filmlocaties waar je niet onvoorbereid naartoe moet gaan. Want anders kom je er dood eenvoudig niet binnen. Dat zijn de high school waar Back to the Future werd gefilmd en de sporthal waar Marty en zijn band, de Pinheads, auditie doen. Maar worden afgewezen omdat ze... Ja, waarom eigenlijk? Oh ja, daarom. De rol van de voorzitter van die selectiecommissie, de man die je net hoorde, werd gespeeld door Huey Lewis van Huey Lewis and the News, de band die gevraagd werd een nummer voor de film te schrijven. Maar dat verhaal komt ook straks toch. Eerst even over die sportzaal waar die auditie plaatsvindt. Het lijkt er namelijk op dat hij in werkelijkheid hoort bij de high school waar Marty en zijn vriendinnetje Jennifer op zitten. Maar dat klopt dus niet. Die scène werd gefilmd in de McCambridge Recreation Center aan Glen Oaks Boulevard in Burbank. Al met al toch een half uur rijden van Whittier High School, waar juist de scènes bij de high school werden opgenomen. McCambridge Recreation Center is tegenwoordig een sportcentrum waar met name veel wordt gebasketbald. Het podium uit de film is er nog steeds. En ook de opvallende glazen wandconstructie met dat typische jaren 70 gevoel is er ook nog steeds. Herkenbaar is ook de high school waar Marty te laat arriveert en zijn vriendin Jennifer hem opwacht en hem via een andere ingang naar binnen leidt om te voorkomen dat de vice principal in charge of discipline, Mr. Strickland, ze tegenkomt. Wat natuurlijk toch gebeurt. In de school zelf is er sinds de opname in 1984 wel het nodige veranderd. De vloer, de deuren, eigenlijk allemaal anders. Niet dat ik dat uit eigen waarneming heb kunnen vaststellen. Want toen ik de locatie in 2021 bezocht, was het vakantie en de school zelf gesloten. Ik moest het dus wel doen met een blik op afstand. Maar er zijn genoeg fanvideo's op internet te vinden om te weten dat de school flink is veranderd, maar ook dat er toch nog voldoende te herkennen valt. De Whittier High School bestaat trouwens al wel een tijdje. De school werd al in 1900 opgericht en heeft nog een hele reeks beroemde alumni, zoals Pixar-voorman John Lasseter en voormalig president Richard Nixon, die er allebei naar school gingen. Ik vertelde daar straks dat er één man en één film waren die de toekomst van Back to the Future veranderden. Kijk, er was één man die van meet af aan enthousiast was over het project. En dat was Steven Spielberg. Ja, daar hebben we hem opnieuw. Spielberg had een tijd voordat dit alles ging spelen een van de films gezien die ze Zemeckis op UCLA had gemaakt. En hij zag onmiddellijk het talent van de toen nog hele jonge Robert Zemeckis. Spielberg bood aan te willen helpen om Back to the Future van de grond te krijgen, maar Zemeckis begon wat zenuwachtig te worden over zijn carrière. Hij had samengewerkt met Spielberg aan de films I Wanna Hold Your Hand en 1941. En beide films waren geflopt. Zemeckis besloot erop in te gaan op het eerstvolgende project dat hem zou worden aangeboden. En dat werd de film Romancing the Stone met Michael Douglas en Kathleen Turner. En die film werd een knalhit. En daardoor gingen er allerlei deuren open. Zemeckis en Gill werd de kans geboden om Back to the Future eindelijk te gaan maken. In plaats van zaken te doen met mensen die hen eerder de deur wezen, besloot Zemeckis terug te keren naar zijn vriend Spielberg, die op zijn beurt naar Universal-baas Sid Sheinberg ging om het geld voor de film te krijgen. Sheinberg was, zoals ik je er straks al vertelde, bereid mee te doen. Maar hij had wel enkele eisen. In de eerste versies van het script stond dat Doc Brown en Marty samen een illegale videokopieerdienst runden. Marty maakt in die versie een illegale kopie van Close Encounters of the Third Kind. Hoe dan ook, Universal wilde onder geen voorwaarde dat de mannen in de film een illegale videodienst zouden runnen. Daarnaast was er nog het verhaal van het huisdier van Doc Brown. In de eerste versie van het script heeft Doc Brown een chimpansee met de naam Champ. Sheinberg wilde dat daar een hond van werd gemaakt. Want films met een chimpansee leverden geen geld op, was zijn argumentatie. Waarop Bob Gill nog zei, en de film Every Which Way But Loose dan? Waarop Sheinberg heel gevat zei, dat is een orang-outang. Geen chimpansee. En zo kwam dus uiteindelijk de hond Einstein in de film. En dan is er nog het verhaal dat Sheinberg een andere titel wilde. Hij stond erop dat Spaceman from Pluto op de titelrol zou komen te staan. En het was Spielberg die daarop reageerde en zijn mentor Sheinberg een memo stuurde met de volgende woorden. Dear Sid, thanks for your humorous memo. We all got a big kick out of it. Thanks, Steven. En zo bleef Back to the Future gewoon Back to the Future. Eén keer raden wie er inmiddels bij Universal was aangenomen om de filmstudio te gaan leiden. Juist, Frank Price. De man die Zemeckis en Gill het script had laten schrijven toen hij nog bij Columbia Pictures zat. Er waren alleen nog wel wat juridische eindjes aan elkaar te knopen. Want ja, Back to the Future was in die tijd inderdaad in opdracht van Columbia ontwikkeld. Het toeval wilde dat Columbia net bezig was met een film die te veel leek op een andere film waar Universal dan weer de rechten van had. Het leidde tot een briljante deal tussen de twee studio's, waarbij Frank Price op slinkse wijze de benodigde rechten van Back to the Future bij Columbia wist weg te vissen. Een van de bekendere filmlocaties van Back to the Future is het parkeerterrein waar Doc Brown Marty laat zien waar hij al die tijd aan heeft gebouwd.
Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean?
In de oorspronkelijke plannen van Gill en Zemeckis was er nog helemaal geen sprake van een DeLorean als tijdreismachine. In de eerste versies van het script stond dat Marty McFly terug zou gaan in de tijd via een tijdreiskamer. Die werd later vervangen door een koelkast. Ja, je hoort het goed, een koelkast. Maar om te voorkomen dat kinderen dat zouden gaan imiteren en om ervoor te zorgen dat Marty McFly mobieler zou zijn, werd dat idee terzijde geschoven en werd er gekozen voor een auto. Een futuristisch ogende auto. Maar als je nou ondertussen denkt, hey, maar dat verhaal met die koelkast, dat ken ik toch ergens van? Dat klopt. Het zou uiteindelijk belanden in de film Indiana Jones and the Crystal Skull. Daarin klimt Indy in een koelkast om zich te beschermen tegen een nucleaire ontploffing. Dat element kwam rechtstreeks uit een van de eerste versies van het script van Back to the Future. Maar goed, het parkeerterrein dat we in de film leren kennen als de parkeerplaatsen van de Twin Pines Mall hoort in werkelijkheid bij Puenta Hills Mall. Dat typisch Amerikaanse winkelcentrum ligt een half uur ten oosten van downtown LA. Ook hier geldt dat het hele normale, misschien zelfs wel een beetje sombere parkeerterrein de harten van de echte Back to the Future fans flink doet kloppen. Want ja, het is hier aan de zuidkant van de shoppingmall, dat Doc Brown de onsterfelijke woorden spreekt.
My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit.
In 1984 was de shoppingmall waar werd gefilmd nog geen 10 jaar oud. Maar dat is nu dus wel anders. Het winkelcentrum leidt een beetje een treurig bestaan. In 2024 werd het dan ook verkocht om het een nieuwe bestemming te geven. Waarschijnlijk gaat het deels tegen de vlakte en komt er een nieuw eigentijds winkelcentrum. De vraag blijft of je de omgeving van de Back to the Future opname er straks nog zult terugherkennen. Ik ben in ieder geval blij er wel te zijn geweest. En dat we ook nog het winkelcentrum even in zijn geweest om daar de replica te kunnen spotten van de Twin Pines Mall display die er binnen staat. Ik was er trouwens niet ver verwijderd van de aanschaf van een Back to the Future hoverboard dat bij een van de winkels in de etalage lag. De eigenaar van de winkel, gespecialiseerd in gesigneerde spullen, wilde er alleen iets te veel geld voor hebben. En dus nam ik maar genoegen met een paar action figures van Back to the Future. Nu ik toch net uit een winkelcentrum kom, onderbreek ik de podcast hier even voor een boodschap. Fantastische Filmlocaties heeft een samenwerking met Pathé Thuis. Pathé Thuis heeft meer dan 6000 films in huis die je kunt huren of kunt kopen en waarvoor je geen abonnement nodig hebt. Ga gewoon naar de website pathéthuis.nl. Als je nou kans wil maken om gratis naar een film te kijken bij Pathé Thuis, dan moet je nu even goed opletten. Het enige wat je namelijk hoeft te doen is antwoord te geven op de volgende vraag. Noem de naam van de hond uit Back to the Future. Stuur het antwoord op naar mailadres info@fantastischefilmlocaties.nl. En onder alle goede inzendingen verloot ik een paar Pathé Thuis vouchers. Robert Zemeckis had van meet af aan één acteur in gedachten voor de rol van Marty McFly. En dat was Michael J. Fox. Er was alleen één groot probleem. Fox speelde op dat moment in de sitcom Family Ties. De producent daarvan, Gary Goldberg, kreeg het script overhandigd door Steven Spielberg, want de twee mannen waren bevriend en elkaars buurman. De vraag was of hij wilde overwegen om Michael J. Fox vrij te geven voor de film. Goldberg las het script en hij dacht onmiddellijk, ja, dit ga ik Michael niet eens laten lezen, want dan wilde hij het nog doen ook. En zo strandde het plan om Michael J. Fox te casten voor de rol van Marty McFly. Er werd besloten op zoek te gaan naar een andere hoofdrolspeler. Acteurs die vervolgens auditie kwamen doen waren onder meer John Cusack, Charlie Sheen, Ben Stiller, Robert Downey Jr. en Johnny Depp. Maar de acteur die het meeste opviel was C. Thomas Howell. Een acteur die ik toch altijd zal blijven associëren met The Hitcher, met Rutger Hauer. Maar dat terzijde. Howell leek een hele goede kans te maken. Maar Universal-baas Sid Sheinberg ging dwars liggen. Hij had namelijk net stukken gezien van de film Mask met Eric Stoltz en Cher die Universal zou gaan uitbrengen. Sheinberg was niet alleen overtuigd van de kwaliteit van Eric Stoltz, hij wilde ook per se dat er voor hem zou worden gekozen. Om een lang verhaal kort te maken, de opnames van Back to the Future begonnen op 26 november 1984 in Los Angeles met Eric Stoltz als Marty McFly. En daar hoort nog wel een grappige anekdote bij. Kijk, Michael J. Fox was niet beschikbaar voor Back to the Future, maar had door omstandigheden wel genoeg tijd voor de opname van een andere film, Teen Wolf. Zijn medespeler bij Family Ties, Meredith Baxter Burney, raakte namelijk zwanger, waardoor er wat ruimte kwam in het draaischema van de sitcom. Toen Michael J. Fox in Pasadena bezig was met de opname van Teen Wolf, hoorde hij dat locatiescouts in dezelfde straat bezig waren met de voorbereidingen van een andere film. En toen hij daar navraag naar deed, werd hem verteld dat het om de Steven Spielberg film Back to the Future ging. En Fox baalde enorm dat hij niet voor de rol was gevraagd. Hij zou het op dat moment eens hebben moeten weten. Wat er nog zou gebeuren, dat vertel ik je straks. Eerst even over Christopher Lloyd, de acteur die Doc Brown speelde. Want hij was niet de eerste acteur aan wie werd gedacht voor de rol van de verstrooide wetenschapper. Dat was namelijk acteur John Lithgow. Maar Lithgow was simpelweg niet beschikbaar. Namen van acteurs die ook in de talrijke verhalen voorkomen zijn die van Danny DeVito, Gene Wilder en Robin Williams. En toen Christopher Lloyd uiteindelijk het script las, gooide die het in de prullenbak. Echt waar. Lloyd wilde met zijn carrière namelijk een serieuzere kant op. En Back to the Future paste daar totaal niet in. Pas toen hij een 1-op-1 ontmoeting had met Robert Zemeckis, kantelde het hele verhaal. Lloyd kwam zelf al heel snel op het idee om zijn karakter een combinatie te maken van Albert Einstein en componist Leopold Stokowski. En zo ontstond Doc Brown. En dat verhaal biedt een mooi bruggetje naar het huis van de Doc. Het is het huis waar Marty naartoe gaat en aanklopt om de dan nog veel jongere Doc Brown te vertellen dat het in de toekomst is misgegaan met de tijdmachine die hij nog moet uitvinden. Maar zie dat maar eens duidelijk te maken aan de wetenschapper die andere dingen aan, of liever gezegd, op zijn hoofd heeft.
Doc, I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985.
My God. Do you know what this means? It means that this damn thing doesn't work at all.
You gotta help me. You were the only one who knows how your time machine works.
Voor de filmopname werd gebruik gemaakt van de Gamble House in Pasadena, net ten noorden van Los Angeles. En het is niet zomaar een huis. Het is een prachtige houten woning gebouwd aan het begin van de 20e eeuw naar een ontwerp van het architectenduo Charles en Henry Green. Het werd aanvankelijk gebouwd als winterverblijf van David Gamble, de zoon van Procter & Gamble-oprichter James Gamble. Ja, je hoort al waar de centjes zaten. In 1966 werd het huis door de familie Gamble geschonken aan de stad Pasadena. En dat is mede de reden waarom je er vandaag de dag, net als Marty, ook gewoon op de deur kunt kloppen en zelfs een tour kunt boeken om het prachtige huis ook van binnen te bewonderen. Maar daarbij moet je niet denken dat je dan door de woonkamer van Doc Brown kunt lopen, want voor de binnenopname werd de Gamble House niet gebruikt. Daarvoor deden de filmmakers een beroep op het interieur van de Blacker House. Dat huis werd ook ontworpen door de architectenbroers Green. En het bevindt zich op slechts 9 minuten rijden van de Gamble House. Je mag er alleen niet naar binnen, want in tegenstelling tot de Gamble House is de Blacker House nog steeds privébezit. En privébezit, laat ik het maar weer eens een keer gezegd hebben, moet je respecteren. Toen de opname van Back to the Future in november 84 startte, werd er al heel snel duidelijk dat er iets niet werkte. Niet alleen regisseur Zemeckis had dat gevoel, maar iedereen op de set merkte het. Wat was nou het punt? Hoofdrolspeler Eric Stoltz zat duidelijk anders in de wedstrijd. Hij keek heel anders tegen de film aan en dus ook tegen zijn eigen rol. En daardoor miste de film de humor die Bob Gill en Robert Zemeckis zo belangrijk vonden. Na 6 weken filmen werd er een dramatische keuze gemaakt. Zemeckis besloot Stoltz te vervangen en al zijn scènes over te doen. Later noemde Zemeckis dat ontslag op 10 januari 1985 het moeilijkste moment uit zijn hele carrière. De film verloor 34 draaidagen en $3,5 miljoen aan gemaakte kosten. Er werd opnieuw bij Michael J. Fox aangeklopt, die het script nu wel echt in handen kreeg. Volgens de verhalen zag Fox de titel Back to the Future op de cover van het script staan en zei die direct, zonder lezen, ik doe het. Gary Goldman, de man dus achter de sitcom Family Ties, ging akkoord, maar alleen onder de voorwaarde dat het draaischema van Family Ties er niet door in gevaar zou komen. Het gevolg was dat Michael J. Fox overdag aan Family Ties werkte en 's avonds en 's nachts aan Back to the Future. Fox sliep 2 maanden lang slechts 3 uur per nacht. We zullen nooit weten hoe de film er anders uit had gezien, alhoewel er wel delen van de scènes met Eric Stoltz te vinden zijn op het internet. Maar we kunnen zeggen dat Michael J. Fox echt Marty McFly is en dat hij Back to the Future redde. Hoewel Fox later naast de Back to the Future vervolgen nog speelde in films als The Secret of My Success, Casualties of War en The Frighteners, zal Fox altijd vereenzelvigd blijven met Marty McFly. In 1998 werd duidelijk dat Michael J. Fox al jaren aan de ziekte van Parkinson leidt. Daarom richtte hij in 2000 de Michael J. Fox Foundation op om geld in te zamelen voor onderzoek naar die afschuwelijke ziekte. Het zal je dan waarschijnlijk ook niet verbazen dat ik bij de show notes een link naar het goede doel heb gezet, mocht je dat willen steunen. Op de site vind je trouwens ook meer informatie over de nieuwe biografie over Michael J. Fox die dit jaar gaat verschijnen, getiteld Future Boy. Goed, ik vertelde je eerder al over het huis van Doc Brown uit de film, maar er zijn nog een paar huizen waar ik het even met je over moet hebben. De huizen waar Marty's ouders in de film wonen staan in werkelijkheid in dezelfde straat. Ze liggen allebei in een werkelijk prachtige buurt in Pasadena, net ten noorden van downtown LA. En dat kan ik dan wel weer uit eigen waarneming vertellen. Het gaat om huizen aan Bushnell Avenue. Het huis van George McFly, de vader, ligt op nummer 1711. En dat voor Lorraine Baines, de moeder, op nummer 1727. Voor dat huis staat ook nog steeds de imposante boom waar Marty zijn vader George in ziet klimmen om zijn moeder te begluren. Of zoals Marty het zo mooi zegt:
he's a peeping Tom.
Het huis van Lorraine werd echter niet gebruikt voor de binnenopname. Dankzij setjetter Lindsay Blake weten we dat het huis op nummer 1705 werd gebruikt voor een deel van de binnenopname. Zoals de scène waarin Marty aan de dinertafel belandt terwijl de familie Baines net naar hun gloednieuwe zwart-wit tv zitten te kijken.
Hey, I've seen this one. This is a classic. This is where Ralph dresses up as a man from space.
What do you mean you've seen this? It's brand new.
Yeah, well, I saw it on a rerun.
What's a rerun?
You'll find out.
You know, Marty, you look so familiar to me. Do I know your mother?
Yeah, I think maybe you do.
Als je het verhaal wilt lezen hoe we inmiddels weten dat het daar binnen is gefilmd, dan moet je even naar de show notes op hun website. Daar staat het artikel van Lindsay Blake. Dan ontdek je ook gelijk dat hetzelfde huis werd gebruikt voor de opname van de film Teen Wolf. Inderdaad, de film die ik er straks al noemde met Michael J. Fox. Het is overigens niet bepaald een goedkope buurt hoor, daar in Pasadena. Het huis van Lorraine werd 3 jaar geleden nog verkocht. En toen werd er $3,4 miljoen voor betaald. En het wordt het ook tijd om gelijk eens even door te rijden naar het huis waar Marty McFly zelf woont. Dat ligt aan Roslindale Avenue in Pacoima op nummer 9303. Het is onder meer voor de deur van dat huis dat Doc Brown aan het einde van de film in de auto de legendarische woorden spreekt:
roads, where we're going, we don't need roads.
Roslindale Avenue is een hele gewone straat met hele gewone huizen. Maar er gaat geen dag voorbij of de mensen in dit deel van de straat zien fans van de film stoppen om het huis te fotograferen. En ook hier doen zich allerlei wilde verhalen over de ronde. Zoals je weet benadruk ik altijd dat je de privacy en het privé-eigendom van mensen moet respecteren als je filmlocaties gaat bezoeken. Maar dat doet niet iedereen. En dus gaan er verhalen rond dat de huidige bewoners van het huis alle aandacht meer dan zat zijn. Maar er zijn ook verhalen dat fans in contact zijn gekomen met de buurvrouw, Joan Lewis genaamd. Zij woonde er al tijdens de opname en vertelt de verhalen nog steeds met plezier aan fans. Ze was er alleen niet toen wij stopten in de straat. Dezelfde Joan Lewis beweert overigens ook dat haar buurvrouw helemaal niet zo chagrijnig is over de situatie. En dat ze fans, als ze zich maar gedragen, op een hele normale manier te woord staat. Dus, wie weet, als ik toch ooit nog één keer... En dan moet ik het natuurlijk ook nog even hebben over de legendarische muziek. Regisseur Robert Zemeckis wilde van meet af aan Alain Silvestri inhuren voor het schrijven van de score. Het tweetal had goed samengewerkt aan de film Romancing the Stone. En dus zag Zemeckis geen reden om niet weer bij Silvestri aan te kloppen. Maar Steven Spielberg, die als executive producer aan de film was verbonden, had daar zijn twijfels over. Volgens hem had Silvestri niet in huis wat de film nodig had. Totdat hij met Zemeckis in de geluidsstudio was en het orkest een stuk hoorde spelen om zich, volgens de verhalen dan, hè, wat op te warmen. Kijk, dat is nou wat deze film nodig heeft, zou Spielberg toen gezegd hebben. Ja, zei Zemeckis erop. Het is namelijk de themamuziek die Alan ons heeft gestuurd. En dan heb je natuurlijk ook nog het verhaal te goed van Hugh Anthony Gregg. Een artiest die je beter kent onder zijn artiestennaam Huey Lewis. Hij kreeg op enig moment een telefoontje of hij met zijn band de filmsong wilde maken. En de gedachte erachter was dat Huey Lewis in de News de favoriete band was van Marty McFly. Maar de liedzanger zag het niet zo zitten om een liedje te moeten schrijven met de titel Back to the Future. Pas toen hem werd verteld dat dat niet nodig was, wilde hij wel een poging doen. En het eerste nummer dat hij schreef was meteen raak. The Power of Love werd al op single uitgebracht voordat de film in de Amerikaanse bioscopen ging draaien. En het nummer was al een hit voordat de film dat was. Wat de film natuurlijk enorm hielp. Nog een leuke anekdote die te maken heeft met het gebruik van muziek in de film. Het gaat om het moment in de film dat Marty zijn vader 's nachts gaat opzoeken in zijn buitenaardse outfit. En gebruikt de muziek op zijn Walkman om George te laten doordraaien. De makers wilden graag muziek van Van Halen gebruiken. Maar de band wilde daar niet aan meewerken. Met uitzondering van Eddie Van Halen. Want die speelde dat stukje muziek met plezier in.
Who are you?
Silence, Earthling.
My name is Darth Vader. I am an extraterrestrial from the planet Vulcan.
En van deze muziekscène is het natuurlijk maar een kleine stap naar die andere. Het dansfeest op de school, beter bekend als The Enchantment Under the Sea High School Dance. Het is het feest waar Marty ervoor moet zorgen dat zijn ouders elkaar voor de eerste keer kussen. Dat feest werd niet opgenomen in de sportzaal van de school waar ook werd gefilmd. De opname vond namelijk plaats in een zaal van de Hollywood United Methodist Church op de hoek van Highland en Franklin Avenue in Hollywood. En het is gewoon een ontzettend grappige scène, omdat we zien hoe Marty eigenlijk de rock'n'roll uitvindt.
All right, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from.
Thank you.
Chuck Berry hield de productie lange tijd in spanning of ze zijn nummer wel mochten gebruiken. Volgens de verhalen kwam er pas een dag voor de opname goedkeuring om Johnny B. Goode te gebruiken. En Chuck Berry, die kreeg daar $50.000 voor. Michael J. Fox kreeg trouwens flink wat uren gitaarles van Paul Hanson om het nummer Johnny B. Goode überhaupt te kunnen spelen. En ondanks dat hij zich de akkoorden en het spel behoorlijk eigen maakte, was het studiomuzikant Tim May die het nummer echt hoort spelen in de film. Ook over de zangpartij gaan er verschillende verhalen rond. Uiteindelijk was het Mark Campbell van Jack, Mac and the Heart Attack, wat een goede bandnaam trouwens zeg, die het nummer inzong omdat zijn stem erg leek op die van Michael J. Fox. Hij kreeg alleen geen plek op de aftiteling, omdat de makers graag wilden doen voorkomen dat Michael J. Fox het nummer echt zelf zong. Supervisor Bones Howe zorgde er wel voor dat Campbell nog een aardige vergoeding kreeg. Maar nog even terug naar die filmlocatie, die kerk in Hollywood. Ze zijn daar zo trots op hun rol in de film dat ze op 8 november van dit jaar een speciale Enchantment Under the Sea Dance Recreation organiseren. Back to the Future zou aanvankelijk worden uitgebracht in mei 1985, maar moest door tegenvallers worden uitgesteld naar juni en toen juli en toen augustus. Maar toen voerde Universal de druk op en ging Back to the Future terug naar een releasedatum op 3 juli 1985. Het was de filmzomer van Rambo 2, Mad Max 3, The Goonies en de James Bond film A View to a Kill. En er waren wel zorgen of de film wel voldoende overeind zou blijven. Maar toen Back to the Future eenmaal uit de startblokken kwam, was er geen houden meer aan. De film bleef 11 weken lang de nummer 1 film in de Amerikaanse bioscopen en werd uiteindelijk zelfs de film van het jaar met de meeste omzet. In Nederland ging de film vanaf 12 december van dat jaar in de bioscopen draaien. En bij de Oscars in 1986 kreeg de film 4 nominaties, waaronder voor het beste scenario en de beste song. Maar winnen deed de film alleen in de categorie beste sound effect editing. En zonder Lionel Richie te willen beledigen, die de Oscar dat jaar won voor het nummer Say You, Say Me uit de film White Nights, Huey Lewis had natuurlijk gewoon moeten winnen. En dan is er nog één filmlocatie waar ik natuurlijk bij stil moet blijven staan. Dat is het centrum van Hill Valley, wat in werkelijkheid de filmstudio van Universal Pictures in Hollywood is. En waar je ook alleen maar kunt komen als je een kaartje koopt voor het attractiepark en dan op de tram stapt die langs de decorstukken uit films als Psycho, War of the Worlds en Back to the Future rijdt. En wil je nou echt iets speciaals, dan moet je in plaats van een gewoon kaartje de VIP experience boeken. Schrik niet, die kost tegenwoordig $359 per persoon. Maar ja, dan stap je ook uit bij bepaalde attracties, waaronder de Courthouse Square, de plek waar de toch echt belangrijkste scènes uit Back to the Future werden gefilmd. Waaronder de scène met de klok waar de bliksem inslaat. Een scène die trouwens op een heerlijke manier verwijst naar de beroemde klokscène uit de Harold Lloyd film Safety Last. Voordat het plein beroemd werd door Back to the Future stond het bekend als Mockingbird Square, omdat de film To Kill a Mockingbird met Gregory Peck er begin jaren 60 werd opgenomen. Het had overigens niet heel veel gescheeld of we waren deze locatie voor altijd kwijt geweest. In 1990 en in 2008 waren er verwoestende branden op het terrein van Universal. De courthouse bleef daarbij gelukkig bespaard. Ik zou je nu heel graag een heel mooi verhaal vertellen over hoe ik tijdens ons bezoek aan dat plein in 2018 Robert Zemeckis, Bob Gale, Michael J. Fox of Steven Spielberg tegen het lijf ben gelopen. Maar helaas. Maar omdat ik je toch niet gedesillusioneerd door een mooi verhaal wil achterlaten, nog een uniek feitje. Als je een fan bent van de film En dat weet ik gewoon zeker als je nu nog steeds luistert. Dan weet je natuurlijk van het bestaan van de foto. De foto waarop Marty ziet dat hij, zijn zus en zijn broer langzaam vervagen, omdat hij de loop van de geschiedenis aan het veranderen is. Die foto werd gemaakt van de drie acteurs voor een soort put in wat een achtertuin van hun huis lijkt te zijn. Die put, die is er nog steeds. Maar die staat niet in de achtertuin van een van de huizen die ik daar straks benoemde. Maar in de tuin van productiemaatschappij Amblin Entertainment op het terrein van Universal Pictures. En opnieuw zeg ik, als ik toch ooit nog één keer. En dat was hem weer. Je luisterde naar een aflevering van Fantastische Filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Alle informatie uit deze aflevering staat zoals gebruikelijk weer bij de show notes op de website fantastischefilmlocaties.nl. Een speciaal dankjewel gaat uit naar de makers van de documentaires Back in Time en Making the Trilogy, waarin heel veel wordt verteld over de totstandkoming van de film. En naar Lindsay Blake van imnotastalker.com voor het hele mooie verhaal achter de filmhuizen. En ik meld het nog maar een keer. Ik ben heel blij dat Pathé Thuis partner is van deze podcast. Ze hebben er meer dan 6000 films in huis die je kunt huren of kunt kopen en waarvoor je geen abonnement nodig hebt. Dus ga gewoon naar pathéthuis.nl. En als je nou dus kans wil maken om gratis naar een film te kijken bij Pathé Thuis, dan moet je dus nog weer even goed opletten. Want het enige wat je hoeft te doen is antwoord geven op de vraag: wat is de naam van de hond in Back to the Future? Stuur het antwoord op naar het mailadres info@fantastischefilmlocaties.nl. En onder alle goede inzendingen verloot ik een paar Pathé Thuis vouchers. Zo, dat was hem voor nu. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En ik zeg tot de volgende keer.